Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere. In de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft. Die trouw blijft en eeuwig leeft. En die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader door de Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen uit Psalm 99, het eerste en het tweede vers. God de Heer regeert en God die helpt in nood. Wij lezen het woord Gods uit de profetie van Jesaja en daarvan het 26e hoofdstuk, Jesaja 26. In aansluiting aan de schriftlezing zingen we het 16e vers van Psalm 119. Mijn hart kleeft vast aan waarheid en aan deugd. 119 vers 16. Wij lezen samen Jesaja 26. Te dien dagen zal dit lied gezongen worden in het land van Juda. Wij hebben een sterke stad. God stelt heil tot muren en voorschansen. Doet de poorten open, dat het rechtvaardige volk daarin gaat, welk de getrouwigheden bewaart. Het is een bevestigd voornemen. Gij zult allerlei vrede bewaren, want men heeft op u vertrouwd. Vertrouwt op de Heere tot in der eeuwigheid, want in de Heere, Heere is een eeuwige rotssteen. Want hij buigt de hooggezetene neder, de verheven stad. Hij vernedert ze tot de aarde toe. Hij doet ze tot aan het stof rijken. De voet zal ze vertreden, de voeten des ellendigen de treden der armen. Het pad des rechtvaardigen is geheel effen. De gang des rechtvaardigen weegt gij recht. Wij hebben ook in de weg uw gerichten, u, o Heere, verwacht. Tot uw naam en tot uw gedachtenis is de begeerte onze ziel. Met mijn ziel heb ik u begeerd in de nacht. Ook zal ik met mijn geest, die in het binnenste van mij is, u vroeg zoeken. Want wanneer uw gerichten op de aarde zijn, zo leren de inwoners der wereld gerechtigheid. Wordt de goddeloze genade bewezen, hij leert evenwel geen gerechtigheid. Hij drijft onrecht in een gans richtig land en hij ziet de hoogheid des Heren niet aan. Heren, uw hand verhoogd, zij zien het niet, maar zij zullen het zien en beschaamd worden vanwege de ijver over uw volk. Ook zal het vuur uw wederpartijders verteren. Heere, gij zult ons vrede bestellen, want gij hebt ons ook al onze zaken uitgericht. Heere, onze God, andere heren behalve gij hebben over ons geheerst, doch door u alleen gedenken wij uw naam. Dood zijnde zullen zij niet weder leven, overleden zijnde zullen zij niet opstaan. Daarom hebt gij hen bezocht en hebt hen verdelgd. En gij hebt al hun gedachtenis doen vergaan. Gij, o Heere, had dit volk vermeerderd. Gij had dit volk vermeerderd. Gij waart verheerlijkt geworden. Maar gij hebt hen in al de einden des aardrijks verre weg gedaan. Heere, in benauwdheid hebben ze u bezocht. Zij hebben hun stil gebed uitgestort als uw tuchtiging over hen was. Gelijk een bevruchte vrouw als ze nadert tot het baren smarten heeft en schreeuwt in haar weeën, alzo zijn wij geweest, o Heere, vanwege uw aangezicht. Wij waren bevrucht, wij hadden de smarten, maar wij hebben niet dan wind gebaard. Wij deden het land geen behoudenis aan en de inwoners der wereld vielen niet neder. Uw doden zullen leven, ook mijn dood lichaam. Zij zullen opstaan, waakt op en juicht, gij die in het stof woont, want uw dauw zal zijn als een dauw der moeskruiden, en het land zal de overledenen uitwerpen. Ga heen, mijn volk, ga in uw binnenste kamers, en sluit uw deuren na u toe, verberg u als een klein ogenblik, totdat de gramschap overgaat. Want ziet, de Heere zal uit zijn plaats uitgaan om de ongerechtigheid van de inwoners der aarde over hen te bezoeken. En de aarde zal haar bloed ontdekken en zal haar doodgeslagenen niet langer bedekt houden. Gods woord, onze tekst voor de prediking van vanavond, vinden wij in het gelezen Bijbelgedeelte, Jesaja 26, en daarvan de verzen 10 tot en met 12. Jesaja 26, de verzen 10, 11 en 12. Wordt de goddeloze genade bewezen, hij leert evenwel geen gerechtigheid. Hij drijft onrecht in een gans richtig land en hij ziet de hoogheid des Heren niet aan. Heren, is uw hand verhoogd, zij zien het niet. Maar ze zullen het zien en beschaamd worden vanwege de ijver over uw volk. Ook zal het vuur uw wederpartijders verteren. Heren, gij zult ons vrede bestellen, want gij hebt ons ook al onze zaken uitgericht. Zoeken wij Gods aangezicht en bidden wij de Heere om zijn onmisbare zegen. Heere, ook vanavond zijn wij weer geheel afhankelijk van u. En zo zien wij ook nu weer tot u op met de bede dat gij in ons midden wilt komen en dat gij uw tegenwoordigheid in ons midden zou willen bewijzen. Ook vanavond moet het weer van u komen, heren, want zijn wij uit en in onszelf tot niets goeds in staat. Als onze kerkdienst alleen maar mensenwerk is, dan is het te vergeefs. Maar als hier ook mag zijn het werk van uw Heilige Geest, in spreken en in luisteren, en met name ook in het naderen tot u, in het bidden, dan wordt het een goede en een gezegende uren. Dan wordt ook iets ondervonden van de rijkdom en van de heerlijkheid van uw dienst. Dan wordt ook iets beleefd van het wonder van de ontmoeting met u. En dat is een wonder, Heren. Als een mens God ontmoeten mag en als hij in het woord uw stem horen mag en als hij u uw genade smaken mag, dat is een wonder. Als u mensen in uw nabijheid ontvangt, als u mensen ook gehoor geeft aan de troon van uw genade en als zo een zondaar en als zo een gemeente die uit zichzelf uit zondaren bestaat, noden en behoeften bekend mag maken aan het hemelhof en mag ondervinden dat er in de hemel een horend oor is. Dat is een wonder, Heren. Als een mens het mag ervaren wat een dichter onder woorden brengt met deze woorden: ten dagen als ik riep, hebt gij mij versterkt met kracht in mijn ziel. Dat is echt biddag en dan wordt de biddag als vanzelf ook een dankdag. Dan kunnen we het bij u kwijt en dan krijgen we ook krediet op u en vertrouwen. En dan mag er verwachting zijn voor tijd en eeuwigheid beide. Heren, wat hebben we dat nodig in onze tijd? In een tijd vol zorgen en moeite, in een wereld vol angst en zorg en pijn, in een wereld vol ongerechtigheid, in een wereld die hoe langer hoe verder van u afwijkt en die zich meer en meer rijp maakt voor uw oordelen. Het kan toch ook niet uitblijven, Heren. Gij zijt weliswaar schoon, zwaar, getergd, langmoedig en weldadig en groot van goede tierenheid, maar uw woord laat het ons ook duidelijk weten en er zijn al zoveel voorbeelden van in de geschiedenis. Opgetekend in de schriften, opgetekend ook in de boeken die de nabijbelse tijd ons beschrijven. De zoveel voorbeelden dat er inderdaad ook gerichten op de aarde zijn. En dat u een wreker en zeer grimmig bent. Als aan uw langmoedigheid een einde komt, als de maat der ongerechtigheid vol is, Heren, wie zou het dan nog keren? Al zouden er 10 rechtvaardigen in Sodom geweest zijn, dan zou u het nog hebben uitgesteld, maar ze waren er niet. En toen regende vuur en zwavel van de hemel en hij verteerde ze allen. Heren, hebben we dat ook niet te wachten in de tijd waarin wij leven, als het zo gaat zoals het gaat? Als er zulke dingen gebeuren zoals we om ons heen zien, en als verborgen, maar ook hoe langer hoe meer openbaar, uw naam onteerd, uw dienst gesmaad, uw woord verguist, uw heerlijkheden gelasterd worden. Heren, in deze tijd zou een mens moedeloos worden. Als het van de mens moest komen, dan was er geen verwachting. En als wij alleen maar zien op wat we waard zijn, dan is er ook zo weinig verwachting, Heren. Wat blijft ons dan nog over te hopen? Laat het woord van Jesaja ons vanavond leiding mogen geven, dat we het uit uw woord horen mogen en dat we het in onze ziel beleven mogen, dat u in uw toorn aan uw ontferming gedenkt. En dat er toch een volk op aarde is dat dit vooruitzicht heeft. Gij zult ons vrede bestellen. Want gij hebt ons al onze zaken uitgericht. Dat er een volk op deze wereld is en Heren, mogen we erbij horen. En als we er niet bij horen, mogen we dan haast maken om erbij te mogen horen. Mogen we u aanlopen als een waterstroom om bij de uwen gerekend te mogen worden. Dat gij ons telt in het opschrijven der volken. En dat gij van ons persoonlijk en stuk voor stuk zegt. Deze en die is al daar geboren. En de Allerhoogste zelf zal ze bevestigen. Dat er zo inderdaad een volk op deze wereld is dat toekomst heeft. En dat niet hoeft te verzagen. Hoe donker ook Gods weg mogen wezen. Hij ziet in gunst op wie hem vrezen. Laat dat vanavond uit het woord van u ook in alle duidelijkheid naar voren mogen komen als een evangelieboodschap. Midden in een donkere tijd. En wilt gij het ons geven, o Heere, dat wij deze dingen in ieder geval in beginsel mogen verstaan en ook leren beoefenen. Gedenk ons als wij uw woord beluisteren. En leid ons in het luisteren naar uw woord ook naar het gebed. Waartoe we vandaag ook in bijzondere zin zijn samengekomen. Nu wij de noden van ons dagelijkse leven, en dat zijn ook de noden van land en volk en van de wereld waarin we leven, aan u de Heere mogen voorleggen en opdragen. Geef ons de geest der gebeden die ons leert bidden en die ons onze nood recht en grondig doet kennen, maar die ons ook vertrouwen geeft dat gij als de hoorder der gebeden ons gebed niet zult afwijzen. Heere, geef ons alles wat we nodig hebben. En wilt u uit ons midden weren en wegnemen wat de loop van uw woord zou kunnen tegenstaan, wat ons zou kunnen afhouden van het luisteren, wat ons zou kunnen afhouden ook van het rechte naderen tot de troon van uw genade. We mogen dat allemaal niet gedachteloos doen. Heere, geef dat we er daarom ook met onze gedachten, maar nog meer met ons hart geheel bij betrokken en in bezig mogen zijn. Schenkt u dat, Heere, niet om iets dat wij zouden hebben verdiend, want als het daarvan afhing, dan moest u ons toch nog voorbij gaan, maar wil ons aanschouwen in de Heere Jezus Christus, die gezegd heeft, al wat gij de Vader zult bidden in mijn naam, dat zal hij u geven. Heere, op zijn werk pleiten wij, in zijn naam vragen wij, hoor ons dan, om Jezus wil. Amen. We zingen nu uit de 76ste psalm, het 4e, 5e en 6e vers. Psalm 76, het 4e, 5e en 6e vers. Gij vreselijk zijt gij in het gericht, wie zal bestaan voor uw gezicht? En het 5e en het 6e vers.
Gemeente, er is een tijd geweest dat zaken van gewas en arbeid toch min of meer wel wat geïsoleerd stonden, zodat een dag als deze, de biddag voor gewas en arbeid, zich wellicht ook echt kon beperken tot het gebed om Gods zegen over de gewassen op het land en de arbeid onze handen. Maar die tijd is voorbij. Als het gaat over gewas en arbeid, dan zijn we ons bewust dat wij spreken over dingen die in een veel breder en wijder verband vandaag staan. Gewas en arbeid hebben alles te maken met de economie, met het hele maatschappelijk stelsel, met sociale zekerheid, met in Nederland de verzorgingsstaat en het einde daarvan, met de koopkracht, met de hele AOW-problematiek en met al die andere dingen die daarmee in verband staan. En als je daar dan ook weer het verband ziet tussen niet alleen wat er nationaal, maar ook internationaal allemaal aan de orde is. Als het vandaag in ons land gaat om allerlei discussies op hoog niveau over de ontwikkelingen op maatschappelijk en sociaal en economisch terrein, en als daarmee tegelijkertijd gepaard gaat binnen de EU allerlei discussies over visserijrechten enzovoort, dan weten we dat we vandaag op onze biddag voor gewas en arbeid te maken hebben met nationale en met internationale aangelegenheden. Dan hebben we te maken met dingen die op wereldniveau ook spelen. En dat wij hier in Nederland en dat wij in ons eigen kleine leventje aan allerlei draden verbonden zijn aan wat er veel verder van ons af ook gaande is. De hele wereldsamenleving hangt tenslotte met alles en alles samen. En enerzijds mag je dan constateren dat er nog zegeningen zijn. Er groeit nog wat. Er is nog werk. Er zijn nog verdiensten. Er zijn nog sociale, maatschappelijke zegeningen. En aan wie hebben we dat te danken? En anderzijds moet je constateren, en dat maakt voor een groot deel ook de problematiek van onze tijd uit, moet je constateren dat er zorgen zijn, dat er op plaatsen in deze wereld gebrek is, dat er niets groeit, dat er daarom honger is, dat er werkeloosheid is, dat er economische malaise is. En aan wie hebben we dat te danken? Hoe komt het dat de dingen gaan zoals ze gaan? En hoe komt het dat de wijsheid der wijzen vergaan is? Enerzijds hebben we te rekenen met het feit dat de hand des Heren alle dingen bestuurt. We beleden ons geloof daar vanavond in met onze Nederlandse geloofsbelijdenis. Er gebeurt niets bij geval. En God heeft in zijn schepping in deze wereld niets aan het noodlot of aan de fortuin overgelaten, zo beleiden wij in dat geloofsartikel. Maar zijn hand regeert. Hij bestuurt. Hij doet met de kinderen der mensen wat hij wil. Dat is het ene waar je mee rekenen moet als je het hele bedrijf in deze wereld gadeslaat. God, de Heere, regeert. En anderzijds hebben we te rekenen met de mens en zijn activiteiten en zijn bijdragen en dan vooral zijn zondige bijdragen, die er de oorzaak van zijn dat er zoveel ellende is. Vanavond luisteren we naar een woord uit oude tijden, een woord uit dat boek van de profeet Jesaja, dat zo veelzijdig is, veelzijdiger dan andere profetenboeken. Onder andere doordat het evangelie in dit boek van Jesaja zo sterk en zo krachtig doorklinkt. Sterker nog dan in vele andere boeken van andere profeten. En juist in het boek van de profeet Jesaja komt zo duidelijk uit dat het evangelie gehoord wordt daar waar geen enkel mensenwoord meer raad kan geven. Dat het licht gaat schijnen daar waar alles van de mens uit zo duister is geworden. Het gaat in het 9e vers, dus het vers dat we niet vanavond speciaal bij onze tekst genomen hebben, over de gerichten Gods. De gerichten Gods die op de aarde zijn. En daar zegt de profeet van: wanneer uw gerichten op de aarde zijn, zo leren de inwoners der wereld gerechtigheid. Waarom zijn die gerichten er? Waarom zijn Gods gerichten er? Omdat de Heere, als hij aan het eind van zijn langmoedigheid gekomen is en als zijn geduld op is en als de maat van de ongerechtigheid vol is, de mensheid haar zonden gaat vergelden. Maar dat is niet alles, zo zegt de profeet. Er zijn gerichten. Maar er zijn tegelijkertijd, en dan kom ik bij de tekst, ook de bewijzen van Gods genade. Er zijn gerichten en daarin ontvangt de goddeloos het loon op zijn ongerechtigheid. God bezoekt de wereld met zijn plagen. Maar tegelijkertijd is er in deze wereld, en dat maakt het gemengde karakter van de geschiedenis van deze wereld uit, tegelijkertijd zijn er te midden van de gerichten en afgewisseld door de gerichten ook de bewijzen van Gods genade, wordt de goddeloze genade bewezen. Ook de goddeloze dus, de goddeloze die geraakt, getroffen wordt door de gerichten, is tegelijkertijd ook degene die genade bewezen krijgt. Met het woord genade, ik zeg dat even om eventuele misverstanden te voorkomen, met het woord genade wordt hier niet bedoeld wat we meestal onder genade verstaan en wat in de schrift ook doorgaans het woord genade betekent. De genade van onze Heer Jezus Christus zij met u, zoals dat bijvoorbeeld in de brieven van Paulus aan het slot nogal eens staat. Daar betekent het woord genade Gods reddende genade, Gods vergevende genade. Die speciale vrucht van het werk van de Heer Jezus Christus, waardoor een zondaar behouden wordt, waardoor een kind des toorns een kind Gods mag zijn. Die genade. Maar dat is niet wat hier bedoeld wordt. Het woord genade hier in het 10e vers van Jesaja 26 heeft toch een andere inhoud. Het is hier de gunst, de weldadigheid. De zegeningen. Bedoeld is, om het met de woorden van een psalm te zeggen, dat de Heere op aarde aan al zijn schepselen wel doet. Of om het met de woorden uit de bergrede, de woorden van de Heere Jezus te zeggen, dat de Heere zijn zon opdoet gaan over bozen en goeden en regent over rechtvaardigen en onrechtvaardigen. Dat is de hier bedoelde genade. Het is dus niet de genade die een zondaar redt van het verderf en hem met God verzoent, maar het is de genade die als gunst Gods, als gunst van de hemel geopenbaard wordt in deze wereld, ook over de bozen en de onrechtvaardigen en de goddelozen, die delen daar dus ook in. Je zou dat kunnen noemen wat dogmatisch heet de algemene genade, die nog niet per se zaligmakend is. Nu, die bewijst God aan al zijn schepselen. Die bewijst hij ook aan de goddelozen. En wat is daar dan de uitwerking van? Wat wordt die goddeloze daar nu anders van? Hij wordt daar niet anders van. Als er niet meer gebeurt, dan wordt hij daar niet anders van. Dan blijft hij dezelfde. Evenwel leert hij geen gerechtigheid. Dat wil zeggen, hij blijft zich onbekommerd gedragen als het gaat over Gods heilige wet. Gerechtigheid is immers overeenstemming met de wet. Nou, die leert die goddeloze niet. Met andere woorden, de wet des Heren wordt door hem niet geacht. Nog altijd niet. De rechten des Heren worden door hem niet erkend. Nog altijd niet. Wat God van de mens eist, dat laat hij aan zich voorbij gaan. Dat gaat langs hem heen. Hij verstaat ook niet dat die genade, die gunsten, die zegeningen, die zon die opgaat en die regen die komt en die weldaden die hij ontvangt en die gunstbewijzen die zijn deel zijn en het eten dat hij ontvangt en de kleding die hij aan kan trekken en de auto waar hij in rijden kan en de werkkring die hij heeft of weer krijgt. Hij beseft ook niet dat dat Gods zegeningen zijn. Hij aanvaardt dat als vanzelfsprekend. En God heeft geen plaats in zijn gedachten en Gods wet heeft geen plaats in zijn leven. Hij leert geen gerechtigheid. Hij gaat dus gewoon op dat spoor van ongerechtigheid, goddeloosheid verder. Hij blijft een dienaar van de zonde, een dienaar van zichzelf, van vleeselijke wellusten. En de een maakt van zijn buik zijn God en de ander maakt van zijn geld zijn God en een derde maakt van nog weer wat anders zijn God. Maar gerechtigheid leert hij niet. Zelfs al woont hij in een gans richtig land. Zo wordt dat genoemd en dat bedoelt, daar bedoelt de profeet mee, een land van recht. Een land waar het recht nog gehandhaafd wordt. Noem dat dan een rechtsstaat. Een land waar nog respect is voor wetten en ordeningen. Zelfs in zo'n land bedrijft de goddeloze onrecht. Trekt hij zich van die normen en die ordinantiën niets aan. En hoe komt dat? Hij ziet de hoogheid des Heren niet aan. De Heere staat helemaal buiten zijn gezichtskring. En dus ook de hoogheid des Heeren. En de majesteit en de heerlijkheid en de godheid des Heeren. Hij houdt met hem, hoe groot hij ook is en hoe heerlijk hij ook is, geen rekening. En die goddeloze doet wat hij zelf wil. Actueel. In wat voor land leven wij? Kun je dat land van ons ook nog een gans richtig land noemen? Een rechtsstaat? Jazeker. Jazeker. Gelukkig wel. Het is hier anders dan in China. Waar mensen die het met de regering niet eens zijn opgepakt worden. Waar mensen die de Heere beleiden bedreigd worden. Waar mensen zomaar gevangen gezet kunnen worden zonder vorm van proces, dat kan hier niet. Is er dan niks aan te merken op de manier waarop in ons land het recht gehandhaafd of niet gehandhaafd wordt? Zat is er op aan te merken. En er zijn ook wat dat betreft in de ontwikkelingen die dienaangaande zichtbaar worden best allerlei zorgen op zijn plaats. Want er zijn ontbindende factoren. En er zijn zorgwekkende symptomen. Onder invloed van onder andere de moderne psychologie wordt er een heel ander mensbeeld geschapen. En wordt ook een crimineel heel anders beschouwd dan door de Bijbel het geval is. En daardoor wordt de handhaving van het recht en de uitoefening van het recht in meer dan één geval nog eens wat, laat ik het voorzichtig zeggen, dubieus. Maar toch, er is nog veel goeds in onze samenleving. En voor dat goede dat er nog is, mogen we de Heere dankbaar zijn. We hebben nog fundamentele vrijheden. Ik bedoel grondwettelijke vrijheden die vastgelegd zijn in onze grondwet. Nog altijd hebben wij vrijheid van godsdienst. Een verschil met de jaren 40, 45. Een verschil ook met politiestaten en dictaturen in deze wereld. Ik noemde u China, waar je geregeld berichten van kunt lezen. Dat moet ons hart met dankbaarheid vervullen dat we in zo'n land leven. Vergeet niet aan wie we het te danken hebben. Vergeet niet dat dat vrucht is van de langmoedigheid en de goedertierenheid Gods. We zijn als volk nog altijd bevoorrecht. Maar wat werkt het uit? Wat doen we ermee? Wat doen wij als volk? En laten we dan naar onszelf allereerst kijken. Wat doen we met de zegeningen? Dienen we de Heere ermee? Keren we ermee naar de Gever terug? Gaat het ons ten diepste ook om de Gever? Heeft de langmoedigheid Gods in het afgelopen seizoen en in onze levenstijd die we tot nog toe van de Heere gekregen hebben, met al de gunstbewijzen en met al die genade, ik gebruik het in de zin zoals Jesaja het in onze tekst gebruikt, met al die genadebewijzen, heeft de langmoedigheid Gods ons tot bekering geleid? Of moeten wij zeggen dat ook onder ons volk de waarheid van het 10e vers voluit zichtbaar aan het worden is? Wordt de goddeloze genade bewezen, hij leert evenwel geen gerechtigheid. Hij drijft onrecht in een gans richtig land. En hij ziet de hoogheid des Heren niet aan. Wat denkt u? Wat denkt u als u de ontwikkelingen gadeslaat? We hebben het afgelopen jaar ook weer een aantal verdergaande ontwikkelingen gezien op het terrein van de wetgeving, met name op ethisch gebied. Neemt de ongerechtigheid niet hoe langer hoe meer toe? En zien we niet en horen we niet en constateren we niet dat de zonde meer en meer wordt goed gepraat en dat bijbelse normen als verouderd aan de kant geschoven worden en dat Gods ordinantiën met voeten getreden worden en soms gaan zich christelijke partijen noemende organisaties daar ook nog in mee en misschien nog wel in voor. Wetten waarin nog sporen van bijbelse normen terug te vinden zijn, van de heilige inzettingen van onze schepper en wetgever, die moeten uit de samenleving verdwijnen. En Gods wet mag niet meer worden voorgehouden. Ik had het zo pas over fundamentele vrijheden die in onze grondwet gegarandeerd liggen, maar die staan op zijn zachtst gezegd op de tocht. En het is nog de vraag of we die vrijheden ook zullen kunnen behouden. Of dat die vrijheden niet plaats moeten maken voor vrijheid van zondigen. Hoe komt dat? Ze zien de hoogheid des Heren niet aan. Waar komt het door? En dan helpt het niet of de Heren genade bewijst. Dan helpt het niet of de Heer al zegent en zegeningen uitgiet en alsof of de Heer al uitredt en uitkomst geeft. Dan maken we het onszelf waard dat de Heer met zijn gerichten gaat komen. Als wij niet naar God vragen, wat zal de Heer dan doen met degene die zijn wetten vertreden? Wat zal de Heere dan doen met de vrijheden die hij nog gelaten heeft? Wat zal de Heere dan doen met zijn koren en zijn most die wij voor de Baals gebruiken? Dan zal hij toch net als in Hosea's dagen dat wegnemen. Ik zal hun koren en hun most wegnemen. Ze misbruiken het toch alleen maar. Verzondigen we het niet dat we nog het voorrecht hebben om te leven in een land van recht? Kan de Heere dat verdragen, dat zijn genade aanvaard wordt, maar dat altijd maar weer aanzien, dat de mensen zijn hoogheid niet aanzien en dat de mensen hem niet achten en dat zijn rechten vertreden worden en dat hij buiten het hele leven gesloten wordt terwijl hij de bron van alle leven is. Nou, en daar ligt nou ook tegelijkertijd de bron, de oorzaak van onze ellende. Dat we de hoogheid des Heren niet erkennen. Dat we niet beseffen dat de hand des Heren verhoogd is. Heren, is uw hand verhoogd. Ze zien het niet. Dat niet beseft wordt dat sinds de hemelvaart de Heere Jezus Christus aan de rechterhand Gods is, door wie de Vader alle dingen bestuurt en regeert, omdat aan hem, denk maar aan dat visioen van Johannes, de boekrol met de zeven zegelen in handen gegeven is, en dat hij de bevoegdheid heeft gekregen om die zegelen open te breken, en dat hij alle macht bezit in hemel en op aarde. Hij zit daar, verheven op de troon, tot hem is gezegd, heers in het midden van uw vijanden, maar wie erkent het? Wie buigt voor deze koning in zijn doorluchte woning? Wie beseft dat hij een onderdaan van deze koning dient te zijn en dat hij gehoorzaamheid aan deze koning verschuldigd is en dat de hand van deze koning zijn leven tot nog toe gedragen heeft en dat diezelfde hand van deze koning tot nog toe open gegaan is en dat vanuit die hand ons toegevloeid zijn zegeningen en weldaden zonder getal. En die hand, zo zegt Jesaja, Heere, uw hand is verhoogd. Die ligt niet, om zo te zeggen, inactief op de leuning van de troon, maar die is verhoogd. Die is bezig met te regeren, met bezig met te doen, met te werken. Die hand is opgeheven. Die hand is tot actie gereed. Die hand is een opgeheven hand, die zegent, die wel doet, die draagt, die spaart. Maar die ook slaat, stuurt, weldoet, heelt, maar ook breekt. En dat wordt niet gezien. En omdat dat niet gezien wordt, wordt God niet geëerd. En worden zijn wetten ook vertreden. Aanvaardt God dat? Denk aan de tweede psalm, met die klemmende oproep om de zoon te gehoorzamen. Kust de zoon, opdat hij niet toorne en gij op de weg vergaat. Denk aan de 21ste psalm. Uw sterke hand zal onverwachts al uw haters vinden, uw wraak zal hen verslinden. Heere, is uw hand verhoogd, ze zien het niet. Dat kun je lezen als een beschuldiging. Dat kun je lezen ook als een klacht. Wat is het erg dat ze het niet zien en dat ze God niet in gedachtenis houden. Wat is het verschrikkelijk dat de ogen daar zo blind voor zijn, dat de Heere niet geëerd en erkend wordt. Blijft dat nou zo? Maar ze zullen het zien. De blindheid wordt een keer weggenomen, de schellen vallen een keer van de ogen. En wat nou niet gezien wordt, de hoogheid des Heren en de verhoogde hand van de Heren, en dat hij het is die alles doet en dat hij het is van wie alles komt en dat hij het is die onze schepper is en dat hij het is die onze koning is en dat hij onze wetgever is. Wat nu niet gezien wordt, dat zal straks wel gezien worden. Dan zullen de ogen open gaan. En dan zal elk mens ontdekken met welke God hij te doen heeft. Met welke God hij gespeeld heeft. Welke God hij veracht heeft. En dan zullen die vijanden beschaamd staan. Dan zal een vuur Gods wederpartijders verteren, zegt Jesaja. Woorden die op vele plaatsen in de schrift als herhaald worden. Eens zal aller oog hem zien. Aller mensen. Aller volken. Als hij komt op de wolken des hemels om het zachtmoedig volk verlossing te geven. Als de Heere gaat ijveren, zoals Jesaja zegt, over zijn volk, daarover straks wat meer. Als de Heere zijn volk gaat thuishalen, als hij ze uit de grote verdrukking gaat halen. Als hij ze binnen gaat brengen in de hemelse zalen, in het feest, in het eeuwig zalig feest van het met God zijn en met Christus zijn. Dan zullen de vijanden ontdekken hoezeer ze misgerekend hebben. Dan zullen ze tot het volle besef komen van hun dwaasheid, van hun ongerechtigheid. Maar dan hebben ze niets meer te hopen als het vuur hen als Gods wederpartijders gaat verteren. Dan houdt de genade op, ook die algemene genade, ook die gunstbewijzen, gaat de zon ook nooit meer op. En dan is de hand des Heren nooit meer uitgestrekt. En dan gaat die hand des Heren ook nooit meer open om te verzadigen. Dan is er niet eens meer, als dat vuur de wederpartijders gaat verteren, dan is er niet eens meer één druppel water tot verkoeling van de tong. Wie zijn dan die wederpartijders? Wie zijn dan die goddelozen? Alleen maar de mensen uit de wereld die er inderdaad blijk van geven dat ze met God en met zijn dienst hebben afgerekend. Alleen maar die, of vinden we ze ook in de kerk? Zijn het niet allen die zonder God leven? Zijn het ook niet diegenen die wel met Gods dienst leven, maar niet met God? Zijn het niet allen wie er hart niet recht is voor God? Wie is God voor u? De hoogheid Gods, hebt u die wel eens aangezien? En de andere deugden Gods, zijn die wel eens wat voor u gaan betekenen? En de gemeenschap met God, is dat voor u een begeerlijke zaak geworden? Een zaak van verheuging des harten? De vreze des Heren, wordt daardoor uw leven gestempeld? Is het waar, ik blijf maar bij de woorden van de tekst om het te formuleren, of van de context, is het waar wat u in vers 9 leest? Kan dat van u ook gezegd worden? Zegt uw ziel daar amen op? Met mijn ziel heb ik u begeerd in de nacht. Ook zal ik met mijn geest die in het binnenste van mij is, u vroeg zoeken. Is dat de taal van uw ziel? Is dat door genade de echo van wat de Heere zelf in uw hart gewerkt en in uw ziel gesproken heeft? Wij hebben ook in de weg van uw gerichten u, o Heere, verwacht. Tot uw naam en tot uw gedachtenis is de begeerte onze ziel. Daar hebt u zo een paar van de kenmerken van het leven van Gods kinderen. Is dat in uw leven ook echt waar? En hebt u zo vanuit dat werk Gods in uw ziel de hoogheid des Heren wel leren aanzien? En hebt u wel rekening leren houden met die hand die verhoogd is en de God die u geschapen heeft? En de God die u draagt, en de God van wie u afhankelijk bent, en de God die zijn Zoon in deze wereld gezonden heeft, en die zijn woord gegeven heeft, en die zijn geest gegeven heeft? Of behoren we nog tot zijn tegenpartijders? Wel, dan weet u wat we te wachten hebben. Een vuur zal al zijn wederpartijders verteren. Daar heb je de scheiding weer. Dat was door Israël. In de dagen van de profeet. dwars door de wereld, dwars door ons volk, dwars door de kerk. Enerzijds naamchristenen, mondbeleiders, meelopers, maar zonder een waarachtig hart. Zonder de begeerte in de ziel naar Gods naam en zijn gedachtenis. Zonder dat hartelijke verlangen en dat vroege zoeken van de Heere. En aan de andere kant degene bij wie die dingen wel aanwezig zijn als vrucht. Niet van wat ze zelf gedaan hebben, maar van de eenzijdige liefde Gods en van de zoekende genade, de opzoekende zondaarsliefde. En dan komen die gerichten. Zoals de geschiedenis bewezen heeft. Zoals de Bijbel ons al vertelt. Dan komen de gerichten. In de dagen van Noach. In de dagen van Lot. Dan komen de gerichten zoals de geschiedenis ons verteld heeft dat de Heere hier en daar rampen en ellenden gestuurd heeft. Dat de Heere hier en daar zijn slaande hand heeft doen gevoelen. Dan komen er gerichten en dan is er geen onderscheid tussen rechtvaardigen en goddelozen. Want in dat opzicht dan wedervaart de rechtvaardige precies hetzelfde als de goddelozen. Nee, toch niet. Toch niet. Heere, gij zult ons vrede bestellen. Dan is er een volk in deze wereld dat van de Heere toch vrede krijgt. En dat dat ook weet dat dat van de Heere komt. Dat is het overblijfsel waar de profeet Jesaja zo vaak over spreekt. De heilige rest. Dat overblijfsel naar de verkiezing der genade. Die mensen met dat nieuwe hart, die mensen met die begeerte in hun ziel, die mensen die dat geleerd hebben vroeg de Heere te zoeken, die mensen die de uitgangen des harten naar de Heere hebben mogen krijgen, die mensen die door de Heere zijn aangeraakt, onwederstandelijk, die het bij zichzelf niet meer konden vinden, die het in de wereld ook niet meer konden vinden, die ook niet meer genoeg hadden aan de zegeningen, die algemene genade wel hebben leren waarderen en leren bewonderen als ook onverdiend, maar die er toch niet mee konden volstaan, maar die tot redding van hun arme ziel meer nodig hadden dan die algemene genade, die geworsteld hebben aan de troon der genade, om die speciale, die bijzondere gunst van God voor een verloren mens van de Heere af te bedelen. En die door het werk van Gods genade inderdaad tot kennis gebracht zijn van wie ze zelf zijn, maar ook wie Hij in Christus voor zo'n mens is. De mensen die in beginsel vernieuwd zijn door het krachtige werk van Gods geest, die de goede keus hebben mogen doen. Enfin, u kunt ze aanduiden zoals u wilt, als u ze maar schriftuurlijk aanduidt. Zij mogen de vrede ontvangen. Vrede waar de hele wereld naar hunkert. Maar die altijd maar zo ver weg blijft. Vrede. Soms lijkt het erop dat er vrede komt. Soms is de spanning een ogenblik weg. Maar het is maar een ogenblik. Het is nog niet zo lang geleden dat de muur, scheiding maken tussen oost en west, geslecht werd. En toen was er hoop en verwachting dat er nou zoiets van een vrederijk zou komen. Maar wat is het gevolg daar? Achter wat vroeger die muur was, daar is het een en al onrust. En denk maar aan andere brandhaarden in deze wereld. Vrede in het Midden-Oosten, op de Balkan, in Afrika. Vrede waar de hele wereld op hoopt. Maar het is altijd ijdele hoop. Komt die dan nooit? Nee, de goddelozen hebben geen vrede, zegt de Heere. Ze zijn als een voortgedreven zee, wier golven schuim en modder opwerpen. En toch komt er vrede.
bij God vandaan. Niet als resultaat van vredesonderhandelingen, niet als resultaat van besprekingen, van vertegenwoordigers van volken. Dat loopt toch allemaal op niks uit. Maar gij zult ons vrede bestellen. Niemand anders kan dat. De mens is mislukt. En zijn werken dus ook. Daarom wordt het in de wereld niet beter, maar slechter. Niet makkelijker, maar moeilijker. God vangt de wijzen in hun arglistigheid. Let u er maar op. Er is geen mens meer die antwoord geven kan. Als de knopen al ingewikkelder worden en de problemen al groter worden, dan is er niemand die antwoord weet. Niemand. Vraag het waar u wilt. Het loopt allemaal vast. Is er dan geen uitzicht meer? Nee. Daar moet u ook niet op hopen. Dat is een ijdele hoop. Moet zich ook niet vastgrijpen aan allerlei rietpluimen die misschien belovend lijken. Maar u moet maar werkelijk met de werkelijkheid rekening houden. Dat het woord van God het ons gezegd heeft. Dat de gedaante van deze wereld voorbij gaat. Is er dan geen uitzicht? Als je bij dat volk hoort wel. Bij dat volk waarvan de Heere zegt dat hij voor hen de vrede gaat bestellen. Dat volk. En ziet u nu ook dat in ieder geval dit een motief behoort te wezen bij een ieder. Om bij dat volk te behoren. Dat alleen daar veiligheid gevonden is. Bij dat volk. Waar de Heere van zichzelf getuigen mag, ik citeer de woorden uit vers 8 en 9 nog een keer. Dat van zichzelf getuigen mag, Heere, tot uw naam en tot uw gedachtenis is de begeerte van mijn ziel. Uw naam, zo heilig, groot en goed, is voor het oprecht gemoed van al uw gunstvolk goed. Die naam is het waard. Om geprezen te worden. In die naam ligt het wezen Gods onthuld. In die naam maakt de Heere zichzelf bekend. En als een liefde in de ziel uitgestort is, dan is het niet anders en het kan ook niet anders. Dan gaat die ziel liefde krijgen tot de naam en tot de deugden en tot het wezen Gods om hem te mogen kennen. En dan wordt er wat gedaan. Dan wordt er ook wat geworsteld. Dan wordt er wat gebeden. Dan wordt er wat gestudeerd ook. Om die naam te kennen. En de heerlijkheid en de zaligheid in die naam alleen al geopenbaard te beleven. Voor dat volk. U hoeft er geen zorgen over te hebben. Voor dat volk is er toekomst. Die zullen zich verlustigen in grote vrede. Komt er dan een vrederijk? Natuurlijk komt er dan een vrederijk. Gij zult ons de vrede bestellen. Jesaja, hoe weet u dat? Is dat te midden van al die onrustbarende tijdingen en te midden van al die sombere wolken die de horizon verduisteren en te midden van al die bliksemschichten die al zichtbaar zijn en te midden van dat rommelen van het onweer dat dichterbij komt, misschien een ijdele hoop als Jesaja dat zegt, is het misschien je bezighouden al op de been houden met de hoop der spinnenkoppen, gij zult ons vrede bestellen, is de wens de vader van de gedachte. Jesaja, hoe weet u dat gebeuren zal? Wel, de profeet kijkt terug en hij ziet dat God het eigenlijk allemaal al gedaan heeft. Gij hebt ons ook al onze zaken uitgericht. God is al begonnen met de verlossing van zijn volk.
God is al bezig om ze te vergaderen uit de hoeken der aarde en ze bijeen te brengen. God is al bezig, en nu na de verhoging van Christus, Christus is al bezig om door zijn woord en geest zich een gemeente te vergaderen. En zoals in oude tijden, en Jesaja leefde uiteraard onder de oude bedeling, hij terug mocht zien op de daden Gods in het verleden. En hoe vaak lees je dat niet, aansporingen om de daden des Heren te gedenken. Zo denkt de profeet ook terug aan wat God in het verleden al gedaan heeft, toen hij zich aan Israël wilde verbinden, en toen hij ze uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heeft, en toen hij ze gebracht heeft in het land vloeiende van melk en honing. Dat was allemaal zijn werk. Hij heeft al die zaken uitgericht, en de profeet weet immers dat de Heere geen half werk doet, maar dat wat hij begonnen heeft te doen ook door hem afgemaakt en voltooid zal worden. En dat het volk het overblijfsel naar de verkiezing der genade. Daarom, vanwege de eenheid en de echtheid en de vastheid en de onverbrekelijkheid van het werk van de drie enige, voltooiing zal krijgen. Omdat de Heere begonnen is de zaken uit te richten, zal hij hen de vrede bestellen. Er is een volk waarvoor de Heere de zaken heeft uitgericht. En zo kun je dat volk ook typeren. Zo pas ging het aan de hand van vers 8 en 9 over een aantal dingen die vanuit hun hart, vanuit hun beleving, vanuit hun binnenste gezegd kunnen worden. Maar je kunt dat volk ook typeren als een volk waar God wat voor gedaan heeft. Al onze zaken uitgericht. En dan denk ik aan Golgotha, waar de Heer Jezus de zaken voor zijn volk heeft uitgericht. U begrijpt het. Waar hij het volbracht heeft. Waar hij de prijs betaald heeft. Waar hij in zijn zoendood, in zijn zelfofferande, de toorn Gods gestild heeft en de ongerechtigheden verzoend heeft. Al onze zaken uitgericht. Waar hij de weg gebaand heeft, waardoor een verloren zondaar tot God mag gaan. Waardoor hij de hindernissen heeft weggeruimd, die berg van zonde die scheiding maakte, geslecht heeft. Waardoor God nu kan zeggen dat hij in gunst en niet in wraak zijn lust heeft. Gij hebt al onze zaken uitgericht. Dat had geen mens kunnen doen. Dat had geen mens met al de begeerte van zijn ziel naar God en naar de naam en naar de gedachtenis Gods niet kunnen doen. Want met de begeerte naar Gods naam kun je de schuld niet uitdelgen. En met de tranen van berouw kun je je zaken niet uitrichten. En met al de hartelijke gebeden uit je oprecht gemaakte ziel kun je de schuld niet betalen. Hij heeft het gedaan. De zaken uitgericht. De borg. De zaligmaker van zijn kerk. En niet alleen dat. Gij hebt al onze zaken uitgericht. Wat dan nog meer? Wel, wat doet de Heilige Geest? Christus deed het voor zijn volk. Maar God, de Heilige Geest, doet nog meer. Hij doet het ook in zijn volk. Hij legde die begeerte in hun ziel. Hij gaf hen een hart, een ander hart, een nieuw hart. Hij deed hen van de dood opstaan en overgaan in het leven. Hij bracht hen uit het duister in het licht van Gods vertroostend aangezicht. Hij schonk geloof. Hij bond hen aan het woord. Hij gaf hen hoop op Gods beloften. Hij doet hen, hij deed hen in de vrezen van Gods naam wandelen. Hij schonk in hun ziel de waarachtige gebedsbehoefte. En hij bekleedde hen met de ootmoed en met de waarachtige vrezen Gods. En hij opende hun ogen, zodat ze de hoogheid des Heren gingen aanzien. Hoe komt het dat er een volk is dat God vreest? Hoe komt er een volk, dat er een volk is dat voor de Allerhoogste buigt in eerbied? Hoe komt het dat er een volk is dat met zijn ziel begeert naar Gods naam en naar Gods gedachten is en dat hem vroeg zoekt? Hoe komt het dat er goddelozen zijn die godvrezend zijn geworden? Hebben zij zichzelf zo gemaakt? Nee, gij hebt al onze zaken uitgericht in de verwerving door Christus, voorwerpelijk, in de toepassing door de Geest, onderwerpelijk, voor ons, in ons. En nu de Heere dat gedaan heeft, weet de profeet het zeker. En mag het volk dat een even dierbaar geloof ontving met de profeet het eveneens zeker weten. Heere, gij zult ons vrede bestellen. Heeft God het eigenlijk al niet gedaan? In de vredevorst? Wordt het al niet in beginsel beleefd? Als iets gesmaakt wordt van die vrede die alle verstand te boven gaat? Is het bij tijden niet in de ziel van dat Godzoekende volk aanwezig? Iets van dat wonder dat God op hem neerzag. En dat de Heere zo een wilde hebben. Dat hij hem niet versmaad heeft. Dat hij hem niet heeft laten liggen op die gemene hoop met goddelozen, waar hij van nature toch ook deel van uitmaakt. Dat hij hem opgezocht heeft. Dat hij hem gekend heeft in zijn ziels ellende. En is de beleving daarvan niet met deze vrucht, dat er dan toch ook wat van die vrede in de ziel daalt? Is hij begonnen in uw leven? En gemeente, wij worden vandaag geroepen om te bidden voor gewas en arbeid. We zullen dat doen. Maar het staat in een veel bredere context. Waar gaat het om? Gewas en arbeid? Zegeningen voor... Waar gaat het om? Zullen we nou bidden om vrede in deze wereld? Zullen we nou bidden om... Het is niet verboden. Het mag ook nog vragen om de bewijzen van Gods genade. Ook in al die dingen die wij inderdaad zo graag begeren. Maar het heeft geen uitwerking als het dat alleen is. In uw leven niet en in de wereld niet. Het heeft geen uitwerking, want wordt aan de goddeloze genade bewezen. Hij blijft toch dezelfde. Waar gaat het om? Wat zullen we van God begeren? Dat hij over ons uit zal gieten de geest uit de hoogte. En dat hij zal schenken een opwaken, een opleven. Dat hij zal schenken in ons land. En begin dan maar bij uzelf en begin dan maar in uw gezin. Maar breid het dan toch ook uit. Dat hij zal geven in deze wereld. Dat de mens naar zijn schepper zal gaan vragen. Dat de hoogheid des Heren aangezien wordt. Dat de langmoedigheid Gods tot bekering mag leiden. En dat de Heren zal bewijzen dat hij ook vandaag in deze tijd nog doorgaat met het vergaderen van zijn volk en het toebrengen van zondaren. Want in de veelheid der onderdanen is des konings heerlijkheid. Wat zullen we begeren? Ten diepste, het komt toch weer neer op dat woord van de heiland. Zoekt eerst het koninkrijk Gods en zijn gerechtigheid. En die rest dan, vertrouw maar dat die vader weet wat u dan nodig heeft. Vertrouw maar dat hij allang wist wat een mens door hemzelf afhankelijk geschapen nodig heeft aan eten en drinken en kleding en al die andere dingen. Vertrouw dat maar, laat dat maar in de handen van hem die het waard is om gediend en gevreesd te worden. Maar zie met uw schepper in het reine te komen, met de God tegen wie we gezondigd hebben, om bij dat volk te horen. En als u erbij hoort, u hebt er toch geen spijt van, hè? Als dat uw deel geworden is, dan kunt u wel klagen over gebrek aan beleving van deze dingen. Dan kunt u wel klagen over, ach, wat ontbreekt het veel, dat met de begeerte van mijn ziel naar de naam en naar de gedachtenis van de Heere uitzien en de Heere verwachten. En met mijn geest die in het binnenste van mij is hem vroeg zoeken. Wat ontbreekt er veel en wat ontbreekt ook veel het zicht op. Gij hebt al onze zaken uitgericht. Nou laat dat u dan uitdrijven tot de Heere om meer bediend te worden uit zijn genadevolheid. Want bij hem is genoeg voor een leven. Een aangebonden leven aan de troon der genade. Voor een afhankelijk leven. Ook wat de dingen van spijs en drank betreft. Wat is vandaag uw diepste begeerte? En is er nog hoop voor de toekomst? Als je dat weet. En laat dat uw diepste begeerte dan ook wezen. Als je het dan weet, gij hebt al onze zaken uitgericht. Amen. Psalm 72, het tweede vers. Dingen zegt zoals ze zijn, niet zoals wij ze zouden willen hebben en zoals wij ze zouden willen gezegd hebben, maar zoals ze zijn. Het zou ons alleen maar haast moeten doen maken om geborgen te worden. Het zou ons des te meer een prikkel moeten zijn om onze pinnen niet te vast in deze wereld te slaan, want die gaat toch voorbij. Hemel en aarde zullen voorbij gaan. Het zou ons des te meer moeten uitdrijven tot u, de bron van licht en leven. De God van onze schepping en onderhouding. De God van onze zaligheid. Heren, we hebben het een en ander uit uw woord gehoord uit oude tijden van uw knecht Jesaja, van de situatie toen. En vandaag is er niet zoveel anders. Nog altijd leren de goddelozen geen gerechtigheid, al wordt hun genade bewezen. En nog altijd leert de mens niet u, de Heere, en uw hoogheid aanzien. Blijft hij zijn eigen gang gaan, zijn eigen weg vervolgen, zijn hart verharden, net als Farao in der tijd. En blijven wij onbekeerd en onveranderd en onbewogen, misschien wel eens een keer geschokt, maar toch uiteindelijk onbewogen. Want als de schok over is, dan staan we nog net even vast op onze verkeerde gronden. En dan gaan we nog even onverschrokken verder op de weg die tenslotte in het verderf eindigt. Dat is de mens, o God. Wordt ons voor het eerst of bij vernieuwing te sterk. Heere, overwin ons door uw kracht.
En schenk die genade waar uw woord vanavond ook over sprak. Die genade van te mogen behoren bij dat volk dat u de Heere begeert en zoekt en verwacht. Bij dat volk waarvoor gij de zaken, al de zaken hebt uitgericht in wat Christus deed. En in wat de Geest deed en doet. Want voor dat volk is er toekomst. Gij zult ons de vrede bestellen. O Heere, als u dat doet, dan is het ook onweerstaanbaar. Als mensen het doen, dan is het zo krampachtig. Dan is het zo broos. Dan lijkt het wat en dan is het toch nog niets. Maar als u het doet, de bergen zullen vrede dragen. De heuvels heilig recht. Heere, dan staat het vast. Dan is het eeuwig. En wat u in beginsel daarvan te beleven geeft, dat is nog maar een voorsmaak van datgene wat dan nog komt voor het overblijfsel, voor uw Sion, voor uw ellendig volk, het ellendig volk in hun noden, in hun ellende en pijn, gans hulpeloos tot u gevloden, zult gij ten redder zijn, ontwijfelbaar. Heer, nu zijn we samen om te bidden voor gewas en arbeid. Het is de hoofdzaak niet, maar we willen het u toch eerbiedig vragen. Gedenk ons ook in ons aards bestaan. Het is de hoofdzaak niet. Laat het ons ook niet de hoofdzaak zijn. Maar het is wel belangrijk dat we die genade ontvangen, ook in het komende seizoen. Maar niet alleen dat. Heer, als het dat alleen is, dan blijft het bij ons nog net eender. Dan blijven we nog ongeestelijk. En na ontvangen genade worden we toch ook vaak nog weer zo ongeestelijk bevonden. Als het alleen maar die genade is. Maar laat bij deze gaven, met alles wat ermee in verband staat, ook in onze samenleving, ook in de complexe situatie, in de ingewikkelde problematiek waar onze leiders als het ware met de handen in het haar staan, ook in de ingewikkelde toestand in de wereld internationaal, waar vijandschap en wrevel en tweedracht en oorlog en bloedvergieten en al die ellenden meer zijn. Laat het bij al datgene wat we in onze noodsituatie behoeven aan zorg voor het lichaam en voor het tijdelijke leven. En we bidden u daar ook om. Het ons toch in bijzondere zin gegeven mogen zijn. Ons, onze kinderen, onze gezinnen, onze kerken, ons land, onze overheid, ons volk en in deze wereld. Dat het ons gegeven mag zijn, Heere, dat uw werk openbaar mag komen. Dat uw werk gezien mag worden. Dat uw genade, uw bijzondere genade, verheerlijk mag worden. Dat er nog velen getrokken worden uit de duisternis tot uw licht. Dat er nog bekeerd worden tot u. Dat uw volk mag worden geoefend in kennis en in deugden. Dat de harten van hen die u vrezen meer en meer in liefde zullen ontstoken zijn tegenover u, de weldoener van lichaam en ziel. En dat het leven gestempeld mag zijn door de waarachtige vrezen van uw naam. En dat er zo nog wat van uw kerk uit mag gaan. Vanuit het getuigenis, vanuit de wandel. Waar anderen door tot jaloersheid verwekt worden. Kom, ga met ons, doe als wij. En dat dat vrucht mag hebben. Heere, wil u zich zo over ons volk ontfermen. Zo ook aan onze leiders denken. En zo aan ons koninklijk huis gedenken. En zo aan hoog en laag gedenken. En zo uw onmisbare zegen nog schenken. Onverdiend. Verbeurd. Maar toch zo onmisbaar. Heren, wilt u zich ontfermen. Wilt u zich ontfermen, zonen Davids. En laat uw verhoogde hand voor ons ook een zegenende hand zijn. Een beschermende hand. Laat uw verhoogde hand ook de hand zijn waarin ons leven voor tijd en eeuwigheid geborgen is. Gods sterke rechterhand doet door haar daan de wereld beven. Houdt door zijn kracht Gods volk in stand.
hoe het ook kreunt en kraakt in de wereld. Die hand houdt ze in stand, houdt ze vast, eeuwig. Heren, we danken u voor uw woord en voor al de mogelijkheden om dat woord te horen. Bereid ons uw zegen, ook als we van hier gaan. En laat wat we gehoord hebben in de zin der gedachten blijven. En laat het gebed van vandaag zijn vervolg krijgen in ons persoonlijk gebed. En ons worstelen aan de troon der uw genade, aan uw genade. De begeerte van mijn ziel heb ik u verwacht. En die begeerte is naar uw naam en naar uw gedachtenis. Amen. Psalm 32, het vierde vers. Gij zijt mij, Heer, ter schuilplaats in gevaren. Zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.